Jacobus hoofdstuk 3, de eerste 12 versen, lijkt mij genoeg voor vanmorgen. Volgende week krijgt u een paasboodschap, daar ga ik zelf ook elders voor. Dan ga ik spreken over de opstanding van de Heer Jezus. Maar vanmorgen gaan we verder met onze prediking uit het kleine briefje van Jacobus. En we gaan nadenken over de grootste onruststoker ter wereld. En u hebt daar last van, en ik misschien nog wel meer. Jacobus hoofdstuk 3, de eerste 12 versen, ik lees uit de Herziene Statenvertaling. U moet niet allemaal leermeesters willen zijn, mijn broeders. U weet immers dat wij dan een strenger oordeel zullen ontvangen. Want wij struikelen alle in veel opzichten. Als iemand in woorden niet struikelt, is hij een volmaakt man, die bij machten is om ook het hele lichaam in toom te houden. Zie, we leggen de paarden een bit in de mond, opdat ze ons zouden gehoorzamen en we sturen daarmee heel hun lichaam. Zie ook de schepen. Al zijn ze nog zo groot en worden ze door harde winden voortgedreven, ze worden gestuurd door een zeer klein roer, waarheen de stuurman ook maar kiest en wil. Zo is ook de tong een klein lichaamsdeel en roemt toch van grote dingen. Zie eens hoe een klein vuur een grote hoop hout aansteekt. Ook de tong is een vuur, een wereld van ongerechtigheid. Zo staat het met de tong onder onze lichaamsdelen. Ze bevlekt het hele lichaam en zet onze levensloop vanaf het begin in vlam. En ze wordt zelf door de hel in vlam gezet. Want elke natuur, zowel van wilde dieren en vogels als van kruipende dieren en zeedieren, wordt getemd en is getemd door de menselijke natuur. Maar de tong kan geen mens temmen. Ze is een niet te bedwingen kwaad, vol dodelijk vergif. Door haar loven wij God en de Vader en door haar vervloeken wij de mensen die naar de gelijkenis van God gemaakt zijn. Uit dezelfde mond komen zegen en vervloeking voort. Dit behoort niet zo te zijn, mijn broeders. Laat soms een bron uit dezelfde ader zoet en bitter water opwellen. Kan ook, mijn broeders, een vijgenboom olijven voortbrengen of een wijnstok vijgen? Evenmin kan een bron zout en zoet water voortbrengen. Tot zover het lezen over de grootste onruststoker die de mensheid plaagt. Collectief, maar ook op individueel niveau. De tong. De zonden van de tong heb ik hierboven staan. Ik houd van het woord van God. Ik houd van het woord van God, omdat het woord van God is. Ik houd ook van het woord van God, omdat het in overeenstemming is met de wereld zoals die tot mij komt. Dit is niet een woord losgekoppeld van de realiteit waarin we ons bevinden. Dan zou ik nooit een christen kunnen zijn, want dan geloof je in fabeltjes. Dan geloof je in illusies. Dan geloof je in hersenspinsels van mensen. Maar wat Jacobus hier doet, accordeert zo met de werkelijkheid zoals die tot mij komt, is zo in overeenstemming met mijn eigen subjectieve beleving, maar zie ik ook terug in het collectief, in gemeenten, maar ik zie dat ook terug in naties, in landen, in het hele wereld gebeuren, wat Jacobus hier naar voren brengt. Zo accuraat, zo corresponderend met de werkelijkheid, ja, dat is Gods woord. Gods woord kan je testen. Gods woord kan je beproeven. Klopt het met de beschrijving die het hier geeft met de werkelijkheid van alle dag? Het klopt zeer zeker. En voordat ik dit wil gaan overdenken met u, wil ik toch nog een paar stukjes lezen uit de rest van het woord van God. U mag dat met mij opslaan. Als u mij niet kunt bijhouden, dan luistert u maar aandachtig. Maar ik wil Romeinen hoofdstuk 3 toch wel even gelezen hebben. Romeinen hoofdstuk 3, vanaf vers 9. Want de tong is iets in ons leven. De tong staat natuurlijk voor de woorden die we spreken. Als ik geen tong had en u had geen tong, dan kon u geen woord uitbrengen. De tong staat voor spraak voor de woorden die we bezigen. En Paulus in zijn, nogmaals, zeer accurate analyse van de natuur van ieder mens die zich bevindt op deze wereld, of in deze wereld, op deze aarde. En hij geeft hier in Romeinen hoofdstuk 9 zo een beschrijving van 's mensen natuur. Vers 9, wat dan wel? Zijn wij voortreffelijker? Beslist niet. We hebben immers zojuist, zegt Paulus, Joden en Grieken beschuldigd, dat zij allen onder de invloed van de zonde staan, onder de zonde zijn. Zoals er geschreven staat, er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig is, er is niemand die God zoekt. Allen zijn zij afgedwaald. Samen zijn ze nutteloos geworden, er is niemand die goed doet, er is zelfs niet één. En nu komt het. Heel bijzonder hoe Paulus het spreken benadrukt. Hun keel is een open graf. Met hun tong plegen zij bedrog. Addergif is onder hun lippen. Hun mond is vol vervloeking en bitterheid. Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten. Vernieling en ellende is op hun wegen. En de weg van de vrede hebben ze niet gekend. Paulus zijn slotsom, zijn conclusie als hij kijkt naar de mens, dan is dit zijn conclusie. En dan heel bijzonder hoe 13 en 14 een grote ruimte ingelast wordt voor de tong. Ik durf wel een boude uitspraak of een boute uitspraak. Ik heb het even nagekeken. Wat is het nou, boude of boute? Beide mag. Een boude uitspraak wil ik doen vanmorgen. De problematiek waar we ons in bevinden nu in met de Oekraïne, de oorlog en alles, dat begint hier bij de tong. Alle oorlogen, conflicten, geopolitiek vindt hier plaats. Dit is het probleem. Alles wordt aangezwengeld door iemand die iets roept. En een ander reageert erop, een ander politiek leider. En het escaleert, want die gaat dit doen en die roept dat. En voordat ik me helemaal ga begeven in die geopolitiek, het verbaast mij ontzettend hoe de politieke leiders van vandaag hun woorden gebruiken. Wat ze zeggen. Je zou denken van een diplomaat, een politicus, die probeert te deescaleren. Die is zich ontzettend bewust van iedere punt, iedere komma, iedere aanhalingstekens, iedere geformuleerde, coherente zin. Dan weet de politicus dat kan consequenties hebben die ongelooflijk ver reiken. En dan doen ze uitspraken dat ik denk, onbegrijpelijk. Wil je escaleren? Wil je oorlog? Wil je chaos? De tong. Ontzettend belangrijk, mijn broeder en mijn zuster. Nou, ik zou naar de psalmen kunnen gaan. Ik zou naar het boek Spreuken kunnen gaan, maar dat gaat u maar lekker zelf lezen. Bomvol over het gebruik van de tong. Dood en leven zit in de macht van de tong, zegt de schrijver van Spreuken. 1 Petrus hoofdstuk 3 vers 10 mag u met mij opslaan. Ook wel een heel belangrijk stukje. De apostel Petrus die ook iets te zeggen heeft over de tong. Net in Romeinen een analyse van de natuurlijke mens, ieder mens. Maar de oproep voor ons christenen is om die tong onder controle te krijgen. En dan zegt Petrus in 1 Petrus hoofdstuk 3 vers 10. En we beginnen natuurlijk vers 8, want anders mis je het verband. Ten slotte, een oproep aan alle christenen. Ten slotte, wees alle eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk. Vergeld geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegen daarentegen. Omdat u weet dat u daartoe geroepen bent. Opdat u zegen zult beërven. Ja, zegenen doen we ook met woorden. Dat is onze roeping. Want, vers 10, wie het leven wil liefhebben Wie goede dagen wil zien, die moet zijn tong weerhouden van het kwaad en zijn lippen van het spreken van bedrog. Die moet zich afkeren van het kwaad en het goede doen. Die moet vrede zoeken en die najagen. Want de ogen van de Heer rusten op de rechtvaardigen en zijn oren zijn gericht op hun gebed. Maar het aangezicht van de Heer is tegen hen die kwaad doen. Diezelfde Petrusbrief, hoofdstuk 2, vers 22, daar vinden wij een heel mooi vers met betrekking tot de Heer Jezus. 1 Petrus, hoofdstuk 2, vers 22. Hij die geen zonde gedaan heeft en in wiens mond geen bedrog gevonden is. Een beschrijving van de natuurlijke mens, Romeinen hoofdstuk 3. Een beschrijving, of eigenlijk een oproep aan de geestelijke mens, aan de mens die claimt de Heilige Geest woont in mij, ik ben een volgeling van de Heer Jezus, dan is daar de oproep om de tong onder controle te krijgen, want wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, die moet zijn tong weerhouden van het kwaad. En dan het voorbeeld van de Heer Jezus, in zijn mond is nooit bedrog gevonden. Nou, we gaan straks later wel zien dat er een relatie is tussen het hart en de tong. Zoals een mens denkt, zo is hij. Terug naar Jacobus. Jacobus hoofdstuk 3. Want we gaan onszelf echt wel tegenkomen vanmorgen. Iedere keer als ik dit overdenk voor mezelf, dan ga ik weg van dit gedeelte met een gevoel. Precies wat Jacobus hier zegt. Wij struikelen alle in veel opzichten. Als ik mezelf moet analyseren, dan struikel ik het meest in woorden, in de tong. En vooral als je het hart op de tong hebt en snel een reactie wil geven en snel een mening wil vormen. Ik ben iemand die snel een mening wil vormen en wil geven. Zo vaak na een intens gesprek met deze en gene kom ik thuis en dan ga ik overdenken wat ik allemaal gezegd heb, hoe ik allemaal gezegd heb. En dan krimp ik soms ineen en dan denk ik, oh, Erik, bijt die tong nou eens af. Dat had je niet moeten zeggen. Of dat had je niet zo moeten zeggen. Dat had ook anders gekund. Ik denk dat we dat allemaal wel hebben, toch? Of hebben jullie dat niet, dat gevoel van, dat had ik niet moeten zeggen. Had ik maar gezwegen. Daarom de introductie, vers 1, u moet niet allemaal leermeesters willen zijn, mijn broeders. Didaskalos, leraar, onderwijzers. Dat moeten we niet allemaal ambiëren. U weet immers dat wij dan een strenger oordeel zullen ontvangen. Als we allemaal leermeesters willen zijn, allemaal het onderwijs in willen gaan, dan zeg je, Jacobus, dan moet je je nog twee keer bedenken. Want je zal strenger beoordeeld, geoordeeld worden dan iemand die dat niet ambieert. Want, en dan onmiddellijk naar vers 2, vers 1 fungeert als een soort inleiding tot het algemene onderwerp van de tong. Want wij struikelen alle in veel opzichten. Ben ik even blij dat de Bijbel een accurate voorstelling van zaken geeft. De Bijbel had ook een lat kunnen leggen, dat is de Heer Jezus, daar moeten we uitkomen. En niet een realistische voorstelling van zaken geven. Dan zouden we allemaal afhaken en zeggen, het is onmogelijk, ik ben zo teleurgesteld, het lukt niet. Maar dat doet de Bijbel niet. Die geeft altijd een beschrijving van iedere geloofsheld met een hele lijst van tekortkomingen, zonden en struikelen. En echt narigheid, maar aan de andere kant wordt er ook een lijst gegeven van de inzet van die persoon. Om te ontwikkelen, om te groeien, om een man te zijn naar Gods hart of een vrouw te zijn naar Gods hart. En die dualiteit, die ondervinden wij ook. Wij struikelen alle in veel opzichten. Dus ik wil u ook bemoedigen vanmorgen, als u teleurgesteld bent in uzelf. U valt in uw oude gewoonte, u struikelt en het lukt me niet en u denkt, ik ben nu al 20 jaar een kind van God, 30 jaar een kind van God. En de zonden die ik dacht overwonnen te hebben, in het begin van mijn reis, die spelen de kop weer op. Hoe is dat nu mogelijk? Ik wil u bemoedigen vanmorgen om uzelf, als het ware, in de kracht van de Heilige Geest bij elkaar te rapen. En ja, leer die realistische les maar. Ligt dat met uw parelenpoorten, daar zijn we nog niet. We worden moe. We komen misschien gehavend en met allerlei littekens uit de strijd. Mentaal, misschien zelfs wel fysiek, strompelen we de lichtstad met de parelenpoorten binnen. Maar we zijn er wel aangekomen. De duivel zal altijd er alles aan doen om ons te ontmoedigen. Om ons te wijzen op ons falen. Om ons te laten zien, wie ben jij? Ben je een koninklijk kind? Moet je eens kijken wat je doet. De natuurlijke buurman die geen christen is, die leeft nog een beter leven dan jij. En al die gedachten komen naar boven om je kapot te maken en passief te maken. Wij struikelen alle in veel opzichten. Daar zou je echt wel lang over kunnen nadenken. Laat het je niet ontmoedigen. We zitten allemaal in diezelfde levensheiliging. En ik sta gelukkig op dezelfde niveau als jullie. Want jullie kijken naar een man die struikelt in veel opzichten. Kan je mijn vrouw vragen, mijn kinderen vragen, mijn familieleden vragen. Maar dat doen wij allemaal. Maar het is geen gelatenheid. Ik struikel, ach wat lama. Nee. We staan weer op en we proberen in de kracht van de Heilige Geest te groeien. Te ontwikkelen. En misschien ziet u zelf geen groei in uw eigen leven. Het is er wel. Het is er echt wel. Het gaat langzaam. Het gaat langzaam. Maar u bent al lang niet meer die u was toen u nog helemaal geen christen was. Er is ontwikkeling geweest. Echt wel. Jacobus gaat verder. Wij struikelen alle in veel opzichten. Als iemand in woorden niet struikelt, is hij een volmaakt man die bij machten is om ook het hele lichaam in toom te houden. Wat een bewering. Wat een claim. Jacobus schiet door. Jacobus, dit gaat te ver. Ik vind het mooi dat je kiest voor de tong. Maar dit gaat wel heel ver. Als iemand in woorden niet struikelt, is hij een volmaakt man. Nou, het woordje volmaakt hier, dat moet ik wel noemen. Dat is niet een zondeloosheid, een zondeloze toestand. Volmaakt, teleios, betekent volgroeid, volwassen, rijp. Dus het is niet een volmaakt als zijnde zonder zonde. Als iemand in woorden niet struikelt, dan is hij volwassen, volgroeid, rijp. Dan heeft hij een groei ontwikkeld, doorgemaakt. Als iemand zijn woordgebruik mastert, beheerst, dan is die ook bij machten om al het andere van het lichaam in toom te houden. Het is misschien helemaal niet zo'n boude uitspraak, zo'n gewaagde uitspraak. Ik denk dat Jacobus gelijk heeft. Want het is bijna schier onmogelijk om die tong te bedwingen. Als dat wel lukt, in de kracht en door de kracht van de Heilige Geest, om woorden te beheersen, als dat lukt, dat wat bijna niet lukt, lukt, dan ligt alles open. Dan ben je bij machten, zegt Jacobus, om ook het hele lichaam in toom te houden. Wauw, wat een claim. De tong is het belangrijkste sleutel tot zelfcontrole. We zouden dat kunnen illustreren met een meterkast. Stelt u zich eens voor, een enorme wolkenkrabber met heel veel vertrekken. Je hebt een meterkast, een hele grote meterkast in dit geval. Ieder kantoor, ieder vertrek in die grote wolkenkrabber kan je individueel een schakelaar omzetten en kan je controleren en beheersen. Maar er is één schakelaar,
Ja, niet zo'n klein schuifschakelaartje in mijn meterkast hoor, maar dat is één die pak je met de volle hand. Als je die omdoet, boom, die hele wolkenkrabber. Paf, licht. Alle elektra weg. Je controleert, je beheerst dat hele gebouw met die hoofdschakelaar. De tong, mijn broeder en mijn zuster, is zo'n hoofdschakelaar in de analyse van Jacobus. En Jacobus is hier als een dokter die de geestelijke gezondheid van zijn toehoorders test aan de hand van de tong. Wist u dat de tong het enige werktuig is dat steeds scherper wordt door veelvuldig gebruik? Dat is echt zo. De tong. Maar Jacobus is ontzettend praktisch. Daarin lijkt hij op zijn Heer en Heiland, de Heer Jezus Christus. Hij had oog voor zijn omgeving en hij onttrok aan hele eenvoudige dingen in de schepping, onttrok hij geestelijke bevestiging van ja, geestelijke waarheden. Vers 3. Jacobus hoofdstuk 3, vers 3. Zie, wij leggen de paarden een bit in de mond, opdat zij ons zouden gehoorzamen en wij sturen daarmee heel hun lichaam. Zie, ook de schepen, al zijn ze nog zo groot en worden ze door harde winden voortgedreven, ze worden gestuurd door een zeer klein roer waarheen de stuurman ook maar kiest en wil. Heb je wel eens een paard gezien? En dan bedoel ik niet zo klein. Je hebt wel echt van die kleine mini-paardjes, dat zijn net honden. Maar je hebt Shetland ponies, je hebt grote paarden. Maar heb je wel eens een echt paard gezien? Dat is intimiderend. Ik heb wel eens naast een echt paard gestaan. Nou, die zijn groot. Daar durf je bijna niet bij in de buurt te komen. Een paard in de Bijbel, vooral in de profeten, dat is wel mooi om te lezen hoor. Prachtige beschrijvingen van een machtig paard. Die staat te snuiven, te briesen. De kabels op het paard. De spieren gespannen om de oorlog in te gaan. Een paard staat voor macht, kracht. Voor explosieve macht en kracht. Kijk nou eens naar dat paard, zegt Jacobus. Kijk eens nauwkeurig naar dat paard. Wat een kracht. En wat heb je nodig om dat paard te controleren, te beheersen? Dit, een klein staafje ijzer in de mond van het paard. En je beheerst, je controleert die externe krachten van dat immense paard, beheers je. Je controleert dat paard met een bit. Zo'n klein instrumentje. Maar kijk ook eens naar de schepen. Nou, Jacobus die keek naar schepen, kleine bootjes, maar ook hele grote schepen. Nou, wij kennen nog veel grotere schepen dan Jacobus in zijn tijd. Die schepen die staan bloot aan externe krachten. Wind, een storm, nou, we hebben net een storm gehad. Wat kan wind wel doen? De destructie, de vernietigingskracht van wind. Bomen die als lucifershoutjes omknallen. Stel je hebt een groot schip op de zee en zo een storm die externe explosieve krachten die vallen dat schip aan. Dan zegt Jacobus, en toch, al zijn ze nog zo groot die schepen en worden ze door harde winden voortgedreven. Ze worden gestuurd, gecontroleerd, beheerst door een zeer klein roer waarheen de stuurman ook maar kiest en wil. Twee voorbeelden. En dan één keer knalt hij erin met 5a. Zo is ook de tong een klein lichaamsdeel. Ik vind het prachtig, de opbouw in het betoog van Jacobus. Iedereen vanmorgen kan dit woord begrijpen. Niemand die zegt het is te moeilijk, het is te ingewikkeld. Dit is heel eenvoudig om dit te volgen. Zo is ook de tong. Zo'n klein lichaamsdeel. Zo'n nat klef. Stukje vlees in uw mond. Maar pas op, het bevindt zich op een natte plek waar het makkelijk uitglijdt. Toch? Zo'n klein lapje vlees. Maar wat roemt het toch van grote dingen. Het eerste stukje
vers 2 tot 5a geeft Jacobus ons de sleutel tot een heilig leven. De positieve gevolgen van een beheerste tong. Maar vers 5b en 6 geeft de negatieve gevolgen van een onbeheerste tong. We zouden kunnen zeggen en hierboven kunnen zetten, brand. Want 5b, zie eens hoe een klein vuur een grote hoop hout aansteekt. Ik had het over de destructie, de vernietigingskracht van wind. De vernietigingskracht van vuur is nog wel groter misschien. Er worden paasvuren gebouwd. En dat is een sport. Ik hoorde op de radio van de week dat ze ergens in het noorden, in Friesland geloof ik, vanwege corona mochten ze niet een paasvuur maken, want dan sta je te dicht op elkaar, enzovoort, enzovoort. Maar ze hebben in ieder geval 2 jaar lang aan het hout sparen geweest. En ze hebben een hoogwerker erbij en ze maken een bult van wel 20 meter hoog. Enorm! Nou, ik vind het mooi om te horen, ja. Ik ben nog een klein jongetje, vuur, geweldig, geweldig mooi. En dan heb je daar zo'n bult. En dan sta je daar aan de voet van die immense bult. En dan ben je daar met een klein vonkje, aanstekertje. Een klein, klein vlammetje. En als de wind goed staat, en het heeft momentum, dan moet je het eens horen. Ja, ik vind het geweldig om te horen hoe dat vuur dan aanzwart. Hoe daar een klein begin, maar die enorme berg hout, een kracht naar voren brengt. In no time stort die hele berg in elkaar en heeft dat vuur alles aangetast. Ik hou van Jacobus, ik hou van de Heer Jezus, ik hou van dit beeldende. Want zo werkt de tong. Dit is het. Ook de tong, vers 6, broeders en zusters, Jacobus 3, vers 6. Ook de tong is een vuur. Oh ja, 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 zeker, echt. Het is een vuur. 4 dingen. Een wereld van ongerechtigheid. Dat is het eerste. Zo staat het met de tong onder onze lichaamsdelen. Het tweede, ze bevlekt het hele lichaam. Merk op, controle over de tong, vers 2b, is macht hebben om het hele lichaam in toom te houden. Maar o, de onbeheerste tong bevlekt het hele lichaam. Derde, het zet onze levensloop vanaf het begin in vlam. Vierde, ze wordt zelf door de hel in vlam gezet. Jacobus, Jacobus. Gaat het niet te ver? Nee, dit gaat niet te ver. Het is zo in overeenstemming met het leven van alle dag. We zien het in onze eigen levens. We zien het misschien in onze gezinssituatie. Hoe woorden, kleine dingetjes die we zeggen, gaan gisten en gaan broeden in het hoofd van de ander. En ja, er vindt soms plaats oorlog, letterlijk oorlog. Maar daar komen we later op in Jacobus hoofdstuk 4. Oorlogen en twisten in huwelijken, in gezinssituaties, in families. Nou, geopolitiek in een land, in Europa, maar ook in de wereld. De tong. Oh nee, dit is geen woord te veel. Dit is niet overdreven. Het is een wereld van ongerechtigheid. Het besmet ons hele lichaam. En inderdaad, het zet onze levensloop vanaf het begin in vlam. Het ontsteekt het rad onzer geboorte, zegt de oude vertaling. Mooi, hè? Het ontsteekt het rad onzer geboorte. Geboorte is Genesis, dat is het begin. En het rad, dat is Trogos, dat is een wiel. Heel beeldend beschrijft hij, vanaf het begin dat we geboren worden, onmiddellijk vanaf het allereerste begin, zegt Jacobus, gaat de tong opspelen. Welke vader en moeder kan dat bevestigen? Nou, ik wel hoor. En u ook waarschijnlijk. Wat Jacobus hier zegt, die irritante tong, die wereld van ongerechtigheid, die begint onmiddellijk. als het wiel van de geboorte begint te draaien. Oh ja, ik heb het gezien in mijn kinderen, maar ik heb dat ook gedaan als kind. Het eerste is rebellie met de tong. En wij proberen onze kinderen op te voeden om die tong onder controle te krijgen. En zij proberen mij ook wel eens af en toe op te voeden dat ik die tong onder controle heb. Pap, zo moet u dat niet zeggen. Ik ben weer veel te opvliegend. En dan zeg ik, ja, dat klopt, dat had ik zo niet moeten zeggen, maar ik ben geagiteerd. En zo voeden we elkaar op. Het is niet zo dat alleen maar zo dat die tong, die ellendige tong, onmiddellijk begint bij onze geboorte. Ze wordt zelfs door de hel in vlam gezet. Niet Hades, maar Gehenna staat er in de grondtaal. Jacobus ziet hier de vlammen van Gehenna, de poel van vuur, zich uitstrekken naar dat deel van ons lichaam wat het lichtst ontvlambaar is. Namelijk de tong. En ik ben als eerste die zegt, Jacobus, het klopt, het klopt. I plead guilty, je hebt me ontbloot, je hebt alles blootgelegd in me. Je hebt alles zichtbaar gemaakt, hier sta ik naakt, het is zo, klopt. Keer op keer gaan gemeenten kapot aan de tong. Maar u kunt het in alle intermenselijke relaties, de hele sociologie, problemen tussen man, vrouw, tong, ouders, kindertong, familiestong, altijd die tong. Soms moeten we die tong eens afbijten. Dus ik denk aan het boek Job, hoe de vrienden van Job 7 dagen zwegen. En er was niets aan de hand. 7 dagen zwegen ze, omdat ze het immense lijden zagen van Job. En toen trokken ze stuk voor stuk hun mond open. U kent het boek Job, hoop ik. Ellende op ellende op ellende. Broeders en zusters, willen we die uitdaging aangaan vanmorgen? Willen we aangespoord worden deze morgen? Spreek er in kluis. Ik heb dat keer op keer nodig om mezelf uit te dagen en om weer te beginnen met een schone lijn te zeggen, ja, dit is het. Hier zijn we als gemeente in de Tiphof. Een prachtige groep mensen zie ik voor mij. Oh, wat kan het hier ook weer misgaan? En het begint bij de tong. Echt waar, het begint weer bij de tong. En de Satan weet dat. Die weet hoe hij ons aan moet porren om die tong te misbruiken en om ons op te zetten tegen elkaar. Laat dit hoofdstuk geëtst staan, gegraveerd in uw geestelijk leven. Dat we zo nuchter en waakzaam zijn, dat als er ook maar iets dreigt in de gemeente, dat we dit gaan toepassen. Want de werken van de duivel zijn ons niet onbekend. We gaan door. Jacobus die laat ons nog niet los. Jacobus wil ons nog niet loslaten. Jacobus wil ons ervan doordringen dat het zo is wat hij zegt. En dat het niet goed is. En hoe het toch eigenlijk mogelijk is dat wij christenen ook nog steeds zo geplaagd worden door de tong. En dat doet hij op een prachtige manier. Vers 7. Vers 7. Want elke natuur, zowel van wilde dieren en vogels, als van kruipende dieren en zeedieren, wordt getemd. En is getemd door de menselijke natuur. Wat kan een mens wat, hè? Bent u wel eens in het dolfinarium geweest? Ik volgens mij heel lang geleden. Dan zie je dat ze zelfs orka's controleren en beheersen. Ik heb ook wel eens gezien dat misging. In een film, oh, in een video. Dat zo'n figuur die dan met zo'n orka aan het zwemmen is en allerlei trucjes laat doen. Toen beet de orka toch in zo'n slipper en die nam hem mee naar de diepte. Hij heeft het wel overleefd, maar een beest blijft wel een beest. Maar wat Jacobus hier naar voren brengt, is dat alle dieren. Ik heb wel eens van die Arabische sheiks. Dan lopen ze daar met 2 grote leeuwen. Maar die hebben ze gecontroleerd en beheerst, getemd. Er is geen dier, zo elke natuur, wilde dieren, vogels, kruipende dieren, zeedieren, alles kan de mens temmen. Wauw, waar is de mens niet toe in staat om controle en beheersing toe te passen op wilde naturen? Geweldig. Daarom zijn we mens. Wij kunnen dat. Wij kunnen de natuurlijke omgeving inrichten en naar onze hand zetten. Dat kunnen wij. Want wij zijn mensen. Cognitief vaardig. Onmiddellijk weer vers 8. Jacobus, maar de tong kan geen mens stemmen. Ze is een niet te bedwingen kwaad. Vol dodelijk vergif. Romeinen 3. Wat een tragedie van ons mensen. We hebben hoogte bereikt in ons kunnen. Dat kan je ook wel zien. Wij leven in een tijd van technocratie. Wat kunnen we niet? We kunnen de wereld herinrichten. Wij kunnen eigenlijk, dat is het idee van sommige miljardairs nu, wij zijn in staat om de mens te herprogrammeren door genen editing. Wij kunnen de wereld beheersen en controleren en naar onze hand zetten. Waar is de mens niet toe in staat? Maar de tong kan geen mens stemmen. Er is niets veranderd. Te midden van al onze vooruitgang, en dat zien we in de geopolitiek nu ook weer, maar ook dat hele coronaverhaal. Wat een verhaal, geformuleerd met de tong. Wat is die tong ratelend bezig geweest met betrekking tot dat verhaal? En het gaat maar door. De mens lijkt steeds meer te polariseren. De mens lijkt steeds meer te vervreemden van elkaar. Lijkt steeds minder goed het gesprek aan te kunnen gaan met elkaar. We begraven ons in onze ideologische loopgraven en we schieten met onze tong onze betogen op elkaar af. Maar geen enkele bereidheid om tot elkaar te komen. Die vervreemding van elkaar is een natuurlijk gevolg van de vervreemding van God. Maar dat is een ander onderwerp. Maar we hebben een diep theologisch probleem in onze maatschappij, maar in de wereld. Vervreemd van God, daardoor vervreemden we van elkaar. En vervreemden we van onszelf en vervreemden we van onze omgeving. De tong kan geen mens stemmen. Moet je maar eens kijken, zegt Jacobus vers 9. Door haar loven wij God en de Vader en door haar vervloeken wij de mensen die naar de gelijkenis van God gemaakt zijn. I plead guilty. Dat doen we. Dat doen we. We kunnen God en de Vader loven, maar we kunnen andere mensen, goddeloze mensen, ik doe dat ook, kunnen we vervloeken, maar zij zijn toch immers gemaakt naar de gelijkenis van God. Daarin moet ik veranderen. Ik ben boos op de goddeloze. Ik ben boos op de ongerechtigheid van de goddeloze mensen. En dan roept Petrus ons op, we hebben het gelezen in 1 Petrus hoofdstuk 3, zegen, zegen. Spreek het goede over die mensen uit. En dat is voor mij bijna onmogelijk. Het goede uitspreken over goddeloze, ongerechtige mensen. En zegenen, in plaats van vervloeken. Het is nog een heel terrein waar deze broeder in moet groeien. En u waarschijnlijk ook. Uit dezelfde mond komen zegen en vervloeking voort. Dit behoort niet zo te zijn, mijn broeders. Jacobus spreekt hier tot gelovigen. Uit dezelfde mond van die gelovigen komen zegen en vervloeking voort. Dit behoort niet zo te zijn, mijn broeders. En dan nog een keer beelden, vers 11 en 12, en dat is het eind van dit stukje. Laat soms een bron uit dezelfde ader zoet en bitter water opwellen. Een vraag? Nee, natuurlijk niet. De bron brengt voort, of zoet of bitter water, maar niet beide. En als het zoete en het bittere samen zouden uitkomen in een bekken, dan zou altijd het bittere overheersen, toch? En dat is het gevaar van de tong. Ik kan praten als brugman. Zegen, zegen, zegen. Maar één dwaasheid van mij en de zegen, alle mooie woorden, daar wordt niet meer aan gedacht. Maar één dwaasheid, die overstemt alles. Bitterheid. Laatste vraag, vers 12. Kan ook mijn broeders een vijgenboom olijven voortbrengen? Of een wijnstok vijgen? Nee, natuurlijk niet. Want een vijgenboom brengt voort naar zijn aard. Vijgen. Geen olijven. En een wijnstok brengt voort naar haar aard druiven. En geen vijgen. Evenmin kan een bron zout en zoet water voortbrengen. En daarmee legt Jacobus het allerdiepste probleem bloot. En daarmee eindig ik. Spreuken hoofdstuk 4. Spreuken hoofdstuk 4. Want de bron. Dat is zo belangrijk. Want woorden komen ergens vandaan. Spreuken hoofdstuk 4. Daar lezen we iets van Salomo. En ik eindig met de woorden van de Heere Jezus. Spreuken 4 vers 23. Bescherm je hart boven alles wat te behoeden is. Want daaruit zijn de uitingen van het leven. Daar hebt u de bron. Uit het hart komt voort. Bescherm je hart boven alles wat te behoeden is. Want daaruit zijn de uitingen van het leven. Vers 24, doe weg van jou valsheid van mond. Dat is bijzonder, hè? Onmiddellijk die link van het hart en de mond. En houd bedrog van lippen ver van je verwijderd. Direct die koppeling van hart en woordgebruik. De Heer Jezus ging altijd naar de oorzaak van alles. En daarom zegt hij in Matteüs hoofdstuk 15... Want uit het hart komen voort kwaadaardige overwegingen. Alle moord, overspel, ontucht, diefstal, valse getuigenissen, lasteringen. Deze dingen zijn er die de mens verontreinigen, maar het eten met ongewassen handen verontreinigt de mens niet. Broeders en zusters, ik heb mijzelf uitgedaagd vanmorgen, of mij laten uitdagen door het woord van God, opgetekend door Jacobus. Ik hoop u ook. Ik hoop dat we dit ter harte willen nemen en dat we hier sterker uit vandaan gaan komen. Het is helemaal niet de bedoeling dat ik hier met het vingertje sta. Ik hoop ook niet dat ik zo overkom. Ik zal even de oren gaan wassen. Nee, ik sta naast jullie. En de bedoeling is dat we op een positieve noot eindigen. Een accurate analyse, dit is het probleem in ons allen, maar er is een weg voorwaarts. Er is een weg voorwaarts en daar gaan we de volgende keer over nadenken met vers 13 tot 18 en door in hoofdstuk 4. Dat er is een weg voorwaarts en die moeten we gaan. De wereld moet aan ons zien dat we anders zijn, dat we Jezus Christus hebben leren kennen. En dat mogen ze ook horen in ons spreken. Nou, ik hoop dat de Heer zijn woord wil zegenen deze morgen.